Laten we met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken en deze dienst in zijn handen leggen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle hemelse Vader, wat hebt u ons toch een schat aan liederen gegeven, van waaruit we heel onbevangen met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade mogen komen. En dat prachtige lied wat we zojuist hebben laten klinken door orgelspel en door onze stem, vertolkt ten diepste waarom we vanavond hier bij elkaar zijn. We merken aan alles dat deze wereld op zijn einde loopt. Maar u hebt ons in en door de Heer Jezus Christus een hoopvolle toekomst voor ogen gesteld. Deze wereld is op weg naar een hopeloos einde. Maar wij mogen door genade op weg zijn naar een eindeloze hoop. Een levende hoop. Maar daarvoor is het nodig, omdat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, dat we als uw kinderen heel dicht bij u leven. U hebt dat ook zelf gezegd, Heer Jezus. Blijf in mij. Want zonder mij kun je niets doen. En we danken u dat we ook vanavond rondom uw woord bij elkaar mogen zeggen, waarvan Psalm 119 zo duidelijk zegt dat het een lamp voor onze voet wil zijn en een licht op ons levenspad. Het wordt zo donker, Vader, in deze wereld die van u niet wil weten. Een wereld die zich aan elkaar vergrijpt om maar de machtigste en de sterkste te zijn. Maar die in deze tijd merkt wat de rampzalige gevolgen zijn van al dat beleid waardoor het milieu ernstig is aangetast. Hoe zwak en hoe klein we zijn als er zomaar in China een virus de kop opsteekt en zich verspreidt over deze aarde. Dank u wel dat wij mogen weten dat we een blijvende stad hebben in en door de Heer Jezus in de hemel. En ook als we bij het ouder worden merken dat onze aardse tent stukje bij beetje wordt afgebroken. Uw woord zo duidelijk zegt, houd goede moed, geliefde broeder, geliefde zuster. Want je hebt een gebouw in de hemel, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Dank u wel dat u ons een Bijbel hebt gegeven. En dat u van die Bijbel zegt dat het openen van uw woorden licht verspreidt. We hebben zojuist gezongen over smart en pijn en moeite en zorg en verdriet en tegenspoed in het leven. Wat is het geweldig dat dat woord een betrouwbaar kompas is. En als we vanavond willen nadenken over het thema zie slechts op hem, wilt u onze oren, maar heel in het bijzonder vanavond ook onze ogen, dan richten op niemand anders dan Jezus alleen. En dank u voor deze lijdenstijd, waarin we weer zo bepaald worden bij datgene wat u in uw oneindige, onbegrijpelijke liefde voor een ieder van ons aan het kruis op Golgotha hebt volbracht. Geef dat we met die volheid van genade vanavond van hier gaan, in de wetenschap dat alles vast ligt in uw trouwe vaderhand. En daar zien we naar uit. En we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan opnieuw een prachtig lied met elkaar zingen. Dat is Johannes de Heer 198, Onze Vader. En ik zie er bij mij achter staan 4, dus dat zal wel 4 coupletten zijn.
Thank you.
Soms ben je blij dat een lied 4 coupletten heeft. Dan kun je een beetje leren om de melodie tot je te krijgen. En het moeilijke van deze coupletten is, het doet je zo denken aan een totaal andere melodie. Hè? En dan zit je daar aan te denken en dan luister je er weer niet naar de organist. Hè? Ja, het is ook altijd wat hier. Hè? We openen vanavond het woord van God vanuit het Bijbelboek 2 Koningen. 2 Koningen en daarvan hoofdstuk 6. 2 Koningen, hoofdstuk 6. En ik begin te lezen bij vers 15 tot en met vers 17. 2 Koningen 6, vers 15 om te beginnen. En daar luidt het woord van God aldus: de dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, dat is Elisa: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? En Elisa zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad. En hij zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Thema voor de woordverkondiging is dus: zie slechts op hem. Maar voordat we daarna gaan luisteren, zingen we nog dat prachtige lied uit de bundel van Johannes de Heer, lied 108a, over dat woord van God, wat in het verleden voor zoveel tot troost is geweest. Over dat woord van God, wat ook nu in onze tijd zo duidelijk aangeeft hoe wij moeten leven om een gezegend leven te leiden. En datzelfde woord zal er ook zijn in de toekomst.
Power.
Wat bijzonder, broeders en zusters, jonge mensen, wat we zojuist zongen in dat tweede couplet. Blijf ons leven, en dan mag je dus ook gerust je eigen naam invullen, zo omgeven dat de kracht in ons ontwaakt die het mens zijn zinvol maakt. Ik weet niet hoe u op dit moment de wereld van elke dag waarin wij leven inkijkt. Maar je merkt in elk geval om je heen dat de groten van deze aarde die denken en die menen dat ze het voor het zeggen hebben, niet in staat zijn om de geweldige problemen waar onze wereld in terechtgekomen is, de goede kant op te helpen. En je merkt dat deze wereld een enorme prijs betaalt, omdat Gods woord zo nadrukkelijk en duidelijk gezegd heeft, wat een mens zaait, dat zal die ook oogsten. Toen ik zo over deze woordverkondiging nog eens nadacht, toen kwamen die prachtige woorden van Psalm 42 uit het derde couplet in mijn gedachten. Daar staat zo prachtig voor alle tijden deze schitterende aantal zinnen. Als we zingen, voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. En dan die prachtige slotzin van dat derde couplet. Hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Ik las onlangs deze bijzondere spreuk, die ik u vanavond niet wil onthouden, omdat die meer dan de moeite waard is. Ik las dat een broeder schreef: twijfel in het donker niet aan wat God u in het licht heeft geopenbaard. U wordt namelijk bewaard door zijn kracht en niet door uw eigen kracht. Maar laten we wel zijn, broeders en zusters, als op de een of andere manier er druk, lijden, duisternis, moeite, pijn, verdriet, zorg in ons leven komt, dan heeft dat ook vaak zijn wisselwerking met ons geloofsleven. Dan wordt ons geloof op de proef gesteld. En laten we maar heel eerlijk zijn, als dan die dingen op onze levensweg komen, langzaamaan of heel plotseling, dan rijzen er in onze gevoelens en gedachten al tal van vragen. En vooral omdat we gelovigen zijn in de richting van God onze Vader. Heere God, waarom staat u het eigenlijk toe dat mij dit overkomt? Heere God, hemelse Vader, hoe lang moet ik nog in deze situatie verblijven? Of nog iets dieper? Hemelse Vader, als u goed bent, waarom doet u dan niets in en aan mijn situatie? Of, Vader, ben ik soms op een verkeerde manier bezig met mijn geloof? Want zoveel snappen we er wel toch van, dat als deze dingen in ons leven komen, dan moet daar toch een of andere doel achter zitten. Mieke en ik komen uit een Wie kent in het Vierhouterbos, waar we in de alleengaande studie stil hebben gestaan bij het feit dat over de hele wereld al zo'n 500 miljoen mensen depressief zijn. En dat je dat ook meer en meer aantreft onder Gods kinderen. En ik heb toen een aantal uitspraken met hen besproken van wijlen zuster Corrie ten Boom. En ze schrijft in een van die prachtige versen van haar, die quotes, schrijft ze: God weeft soms in ons als weefgetouw een stukje verdriet, een stukje moeite, een stukje zorg, een stukje pijn in ons leven. Probleem is, zegt ze, wij bekijken dat altijd van de onderkant en dan is het een wirwar van knopen. Maar God bekijkt het van bovenaf. En we weten allemaal wel, broeders en zusters, dat we al deze moeilijke omstandigheden en de toekomst die ons nog wacht, daarvoor aan God dienen over te laten. Maar toch, we zijn ook mens. Ik las van een onbekende schrijver dit. Zou u hem dat durven na te bidden, na te zeggen? Hij verwoordt het zo: Heere, ik ben bereid om te ontvangen wat u geeft, om te missen wat u achterhoudt, om aan u af te staan wat u neemt, om te verdragen hetgeen u oplegt, om te zijn wat u van mij wenst en om te doen waartoe u mij heen zendt. Het valt ons vaak zwaar om dit zo te belijden. Of bijvoorbeeld met de apostel Paulus te belijden in 2 Korintiërs 1 vers 6. Of wij nu verdrukt worden, en luister goed wat er nu komt, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Maar wat blijkt in zo menig leven van een christen? Als moeite, als strijd, als zorg ons leven binnenkomt, ook als gelovigen, dan lijkt het wel alsof we geen enkel zicht meer hebben op de trouw van onze God. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat ons gevoelsleven en ons verstand ons hele andere dingen laten zien. We hebben zojuist gelezen in 2 Koningen 6 dat de knecht van Elisa op een ochtend naar buiten loopt en dan tot zijn grote schrik ervaart dat de hele stad is omsingeld door het Syrische leger. En hij weet dan ook wel dat ze het gemunt hebben op zijn meester, Elisa, want die waarschuwt altijd de koning waar het Syrische leger zijn invallen wil plegen. Dus wat doe je dan? Dan moet je die bron uitschakelen. En kennelijk heeft hij dus rondgewandeld op de muur van de stad en is hij tot de ontdekking gekomen: we zitten hopeloos en reddeloos in de val. En dan is het ook niet zo verwonderlijk dat hij in paniek naar zijn meester Elisa loopt met de vraag: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Moed verloren. Is al verloren. Waarom raakt hij zo in paniek? Waarom ziet hij het, zoals zoveel mensen, ook christenen in onze tijd, niet meer zitten? Wel, hij ziet aan dat wat voor ogen is. En prompt raakt hij compleet in de paniek in de stress. Herkenbaar toch van tijd tot tijd ook in ons leven. Maar laten we wel zijn, als je zo dicht mag leven bij een man van God en je hebt wonderen en tekenen gezien, dan is dat wat je nu uit de mond van die dienstknecht hoort niet bepaald de taal van het geloof. Dat zal later ook wel blijken, want hier zinkt iemand weg in de twijfel, in diepe twijfel, of misschien moet je wel gewoon eerlijk zeggen, hij zakt weg in ongeloof. Want hij ziet op de omstandigheden, maar hij ziet geen enkele uitkomst boven die omstandigheden uit. Kan dat moeilijk zijn, ook in je eigen leven? Want als wij in ons geestelijke leven beproefd worden, en dat komt altijd van de kant van God, of verzocht worden, en dat komt altijd van de kant van de Satan, waar focust u zich dan op? Want weet u waarom dat zo belangrijk is? Waar wij ons op focussen, dat bepaalt het vervolg. Dus als wij het in onze omstandigheden wel of niet zien zitten, dat bepaalt wel degelijk of een mens eruit komt of niet. Deze knecht loopt naar Elisa met een brandende vraag. Wat moeten we doen? Moet denken aan David. Hij wordt gezalfd als koning. En vanaf dat moment staat zijn leven onder druk en spanning. Moet hij steeds vechten, moet hij steeds vluchten voor zijn leven. En op bepaalde momenten heeft hij het daar gewoon te kwaad mee. Zoekt u eens op wat er staat in Psalm 13. Psalm 13, het tweede en het derde vers. In Psalm 13 vers 2 lees ik dat hij de ene na de andere vraag in de richting van zijn God afvuurt. Tot vier keer toe een brandende vraag die begint met deze twee woorden: hoe lang nog? Vers 2 van Psalm 13, hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Weet u wat we hier in de eerste plaats van David met al zijn vragen kunnen leren? Hij gaat er niet met die vragen naar mensen toe. Oh, het is geweldig als God je op je levensweg van die raadgevers geeft. Betrouwbare Bijbelse raadgevers. Maar je moet altijd beginnen bij de bron waar je het van mag verwachten. Ga er in de allereerste plaats mee, wat ook uw vragen zijn, naar uw hemelse Vader. En dan mag u het net als David zo concreet zeggen wat u dwars zit. Maar nadat hij dit gezegd heeft, gaat hij verder. Want wat staat er nou in vers 4? Zie mij aan. Verhoor mij, Heere, mijn God. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Wat staat er nu? Verlicht mijn ogen. Hij ziet de problemen. Hij ziet de moeilijkheden. Hij ziet geen uitweg. Maar hij zegt, Heere God, verlicht nou zo mijn ogen, dat ik ga zien waartoe het dient. Dus hij past hier de conclusie toe voor zijn onrustige ziel, van al zijn hoe lang nog vragen, maar ook als je kijkt in Psalm 10, bladert u maar even een klein stukje terug. Want daar begint hij ook met vragen op de Heere God af te sturen. In Psalm 10 vers 1, Heere, waarom blijft u van verre staan? Weet u welke opmerking ik in het weekend het meest gehoord heb van broeders en zusters die kampen met een depressie? Die zeiden allemaal bijna hetzelfde. Ze zeiden allemaal, ik voel de Heere God niet. Ik zei, ik ook niet. Want geloof heeft niks met je gevoel te maken. Ook niet met je verstand te maken. Het heeft alles te maken met je wil. Of je bereid bent God te vertrouwen. En elke situatie waar het leven u en mij voor plaatst, vraagt God maar één ding. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Heere, waarom blijft u van verre staan? En die volgende vraag. Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Dan moet u even verder lezen, want hij krijgt antwoord op zijn vraag. Hij komt erachter waar het ten diepste om gaat. Want wat staat er nou in vers 13? Oh, dat vers dat moet je dik onderstrepen in je Bijbel. U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, zegt David, wat ik in mijn leven heb. En waarom? Omdat wij moeten leren om dat in Gods hand te leggen. Als je de genade hebt ontvangen om kinderen op te voeden, dan doet zich vaak een situatie voor dat kinderen na verloop van tijd laten weten dat ze ergens heel bang voor zijn, dat ze ergens over in zitten. En als ze dan eindelijk dat vertellen, dan is een van je eerste vragen, hoe lang loop je daar nou al tegenaan? En dan schrik je soms van het antwoord dat dat al wel een paar weken of een paar maanden het geval is. En wat zeg je dan als eerste tegen zo'n kind? Waarom heb je dat niet eerder met papa of met mama gedeeld? Nou, papa had mama je kunnen helpen en nou stond je er alleen voor. Nou, de Heere God laat ons in dit opzicht zien dat hij aanschouwt de moeite en het verdriet die het leven van elke dag met zich meebrengt, opdat wij het in zijn hand geven. Dus er bestaat wel degelijk een andere manier om onze omstandigheden nader te bezien, maar dan moet je ook toepassen wat we net gezongen hebben. Nader, mijn God, tot u wil ik leven. Het is fijn dat die knecht naar Elisa gaat. De man Gods. En wat zegt hij nou tegen zijn knecht? Bekende woorden, zegt de engel ook altijd tegen de vreesachtige mens. Wees niet bevreesd. Maar ja, u hebt genoeg in uw leven meegemaakt dat er situaties zijn en dat u daar met mensen over praat en dat ze dan soms zo meewarig tegen je kunnen zeggen. Ben je daar nou bevreesd voor? Ah joh, het valt allemaal best mee, ja. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar Elisa zegt niet alleen maar wees niet bevreesd. De Heer Jezus zegt niet alleen maar tegen die bange discipelen in de storm op het meer die het niet meer zagen zitten. Hij zei niet alleen maar wees niet bevreesd. Hij zei ook houd goede moed. Maar daartussenin zei hij drie woorden. Ik ben het. En toen hij aan boord kwam, lezen we dan in het Matthäus-evangelie, en zij aanbaden hem, omdat ze zagen dat hij de storm tot bedaren bracht. Wat zegt Elisa tegen zijn knecht, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Vaak zijn ook u en ik Net als deze knecht bang voor de omstandigheden waarin ons leven komt te verkeren. En nogmaals, ik wil die omstandigheden niet kleineren of bagatelliseren. Maar de vraag is dan wel, en dat mag je toch stellen aan kinderen van God. De vraag is dan wel, wandel ik dan ook in geloof? En je kunt het jubelend zingen en Aard zet wel in op het orgel. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij. Maar dat doe je dat dan ook? Of klaag je je nood alleen maar bij anderen, zonder naar de bron te gaan? Weet je wat de tweede opmerking was die me bijgebleven is van het weekend? Dat was dat veel depressieve broeders en zussen zeiden, we moeten weer terug naar het woord van God. En eigenlijk is dat precies hetzelfde wat Elisa hier tegen die knecht zegt. Want zeg nu zelf, als God in de Bijbel laat weten dat hij voor ons is, in dat machtige hoofdstuk van Romeinen 8, en dat niets en niemand ons ooit nog kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Wat kan ons dan nog gebeuren? Onze eeuwige bestemming ligt toch vast? Nou, het probleem van deze knecht, maar ook van veel gelovigen in onze tijd is, dat ze dat in hun benauwde omstandigheden helemaal niet zien. Kijk, en daarom is het zo mooi van Elisa, dat die zijn knecht niet alleen maar kalmerend toespreekt, maar dat hij ook voor zijn knecht gaat bidden. Weet u waarom wij vaak mensen niet helpen in hun nood? Dat komt omdat we veel te vaak denken dat we dan iets moeten zeggen. Ik zag eens een plaatje van iemand die dreigde te verzinken in de stormen van het leven. Hij dreef in het water en hij kon amper aan het hoofd boven water houden. Dus hij strekte zijn handen hulpbehoevend uit. En de tekenaar van die prachtige tekening, die had iemand getekend aan de oever van het water waar hij in zich bevond. En die had zijn oor eraf. Want hij reikte hem het oor aan om te zeggen, ik wil luisteren naar jouw nood. Ik sta open. Ik kom met lege handen. Ik weet ook niet wat ik precies met jouw nood aan moet, maar leg het er allemaal maar in en dan gaan we het samen bij onze hemelse Vader brengen. En ze zitten dan niet te wachten op preken. Maar de spanning moet er vanaf door dingen te delen. Kijk, en dat begrijpt Elisa zo goed, want dan begint hij voor zijn knecht te bidden en leest nog eens mee wat hij zegt. Heere, open toch zijn ogen zodat hij ziet. Was die man dan blind? Nee. Hij had het toch goed geconstateerd. Ze zaten als ratten in de val, ze konden geen kant meer op. Maar hij zag niet wat Elisa zag. Want Elisa keek met geloofsogen naar deze situatie. In het vaste vertrouwen dat zijn God de reddende hand zou uitsteken. En dan staat er zo prachtig, hè? Want dit zijn gebeden naar Gods hart. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En moest kijken hoe mooi de schrift dat nou weergeeft. Ik heb dat maar eventjes lekker vet gedrukt op mijn blad hier. Want er staat opeens, en zie, hun berg die omringd was door het leger van de Syriërs, hun berg was vol van paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dus op die ogenschijnlijk levensbedreigende berg was voor het menselijk oog onzichtbaar een veel groter en een veel hemelser leger gestationeerd. Nee, niemand zag dat leger. Maar de uitkomst van dat leger is beslissend als je in de loop van de week deze geschiedenis eens verder gaat lezen. Het is een prachtig voorbeeld van de engelenwacht die God aan al zijn kinderen, ook dus aan u en mij, beloofd heeft. Dat staat er in Psalm 91, vers 11 en 12. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Waarom? Waartoe? Dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Twee mannenbroeders in dezelfde situatie. De een uitzichtloos, de ander vol hoop. Want de Heer Jezus Christus heeft gezegd: zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding. Een probleem in je gezin. Als vader zie je op God. Als moeder twijfel je, of omgekeerd. Hoe ga je met zo'n situatie om? Elisa kijkt naar het probleem met geestelijke ogen. En zijn geestelijke kijk op de zaak merkt op dat het leger van God in de buurt was. Voor dat natuurlijke Syrische leger niet te zien. Uw en mijn kijk, broeders en zusters, op de omstandigheden die in ons leven voorkomen, die bepalen of wij gaan handelen uit een geest van angst, zoals die knecht van Elisa deed, of uit een geest van kracht, zoals we dat zien in het leven van Elisa. Paulus had een geliefd kind in de Heere. Timotheus. Timotheus had een geweldige geestelijke opvoeding gekregen van zijn oma en van zijn moeder. Over zijn vader wordt niet gesproken. Hij wordt aangesteld in een gemeente. En hij komt in die gemeente waar niet, zou je vandaag de dag zeggen, tal van moeilijkheden tegen. Die grijpen hem soms zo aan dat dat wat met zijn lichaam doet. Spanning op zijn maag. Nerveuze trekken. En Paulus zegt dan: Timotheus, als je nou spanning hebt, hè, neem een weinig wijn. Maar hij zegt er ook iets geestelijks bij. Hij zegt in 2 Timotheus 1 vers 7, schrijft hij aan die gespannen, van tijd tot tijd zo angstige Timotheus. Want dat moet hij namelijk leren, Timotheus. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Dus een geest van vreesachtigheid komt nooit van Gods kant. Mag ik het vanavond eens een keer heel plastisch zeggen? God zit niet in de hemel om te zeggen: die broeder en die zuster, die ga ik nou eens een angstige geest geven. Dat komt uit onszelf voort, omdat we ons laten leiden door wat wij zien. En we hebben een tegenstander van God die niet wil dat u nu al gaat genieten van de hemelse zekerheid die u hebt. Dus die zal al zijn giftige puntjes, pijltjes afvuren op onze geest van vreesachtigheid. Nee, zegt Paulus tegen Timotheus. Maar jij hebt van God gekregen een geest van kracht. En van liefde, en let nu op de volgende woord, en van bezonnenheid. Bezind eer gij begint. Als wij net als de knecht van deze Elisa op een vreesachtige manier als gelovigen blijven kijken naar onze omstandigheden, dan gaan we ongetwijfeld zwichten voor de geest van vreesachtigheid. Voor die geest van angst. Dan komt er paniek in je leven. Dan voel je je onwaardig. En de boze versterkt dat wel. Dan word je wanhopig of dan raak je in een depressie. Maar als we ons op God richten, dan zullen we ons overgeven aan zijn geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Er staat in Spreuken 29 vers 25, moet u eens onthouden die tekst. Dit: vrees voor mensen spant een strik. Nou, wij weten allemaal wel op de Veluwe dat daar vroeger en misschien ook nu nog wel veel gejaagd wordt. Vroeger vooral met strikken. En als zo'n dier dan in zo'n strik kwam, wat wilde die dan? Gewoon zijn weg vervolgen. En wat gebeurde er dan? Dan liep hij als het ware zijn eigen dood tegemoet, want die kregen steeds benauwder omdat die strik veel strakker werd aangespannen. Mensenvrees legt iemand een valstrik, zegt de herziene Statenvertaling. Maar, en dat doet de spreukendichter altijd, hij plaatst het een tegenover het ander. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar, of zoals de herziene Statenvertaling dan zegt, wordt in een veilige vesting gezet. Kijk, en dat gebeurt nou bij deze knecht. Toen de knecht ging zien wat Elisa zag, was de angst compleet weg. En ook u en ik kunnen in onze benauwende omstandigheden tot God roepen: Heere, verlicht toch alsjeblieft mijn ogen. En dan hebt u de garantie vanuit zijn woord dat hij u laat zien dat u niet in de minderheid bent. Dat u er niet alleen voor staat zoals u dacht. Maar dat hij aan uw kant staat. U moet gewoonweg meer kennis van hem verkrijgen door in zijn woord te lezen en voor uzelf de hand te leggen op de beloften die God geeft. Bid dan zoals de psalmdichter dat doet in Psalm 119 vers 18. Heere, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Met andere woorden, probeer een kleine glimp op te vangen van Gods macht, van Gods liefde en van Gods goedheid. Lees zijn woord. En leg uw hand erop. En zeg: Heer, ik wil aanspraak maken op dit woord. David en Elia's knecht en Elisa ook zelf, ze waren nog steeds omsingeld door de vijanden. Aan hun situatie had zich nog niks gewijzigd. Maar hun ogen waren geopend voor de wetenschap als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En in 1 Johannes 4 vers 4 schrijft de apostel Johannes op een hele lieflijke en bemoedigende wijze aan Gods kinderen. Dan zegt hij dit: lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want, en dan komt de reden, hij die in u is, de Heilige Geest is een kracht in ons, is groter dan die in de wereld is. Dus ook u en ik kunnen dat veranderen van het hart ervaren, zelfs wanneer onze omstandigheden niet gewoon in rook opgaan en soms zelfs heel lang blijvend zijn. En de boze is er in die tussentijd alles aan gelegen om uw ogen en om uw oren maar zoveel voedsel te geven dat het probleem steeds groter wordt en uw God, uw Vader in de hemel, steeds kleiner. En waarom is hij er juist in deze situatie, ook met betrekking tot dat coronavirus? Je ziet dat de angst de hele wereld bekruipt. Waarom is hij daar zo vurig mee bezig? Nou, hij kent de tijd die hij nog heeft en die is kort. Want de komst van de Heer Jezus Christus is aanstaande. De dag van Christus nadert met rasse schreden. Kijk, en om die reden zegt de Hebreeënbrief heel praktisch. In hoofdstuk 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Kunt u zich nog herinneren die man die daar 38 jaar lang ziek in die zuilengalerij heeft gelegen? Die zo eenzaam was dat hij zei, Heer, ik heb niemand meer. Weet je wat het erge was van deze man? Hij was zelf de schuld van zijn situatie. Dat verzin ik niet, maar de Heer Jezus zoekt hem later op en God zij dank, de Heer Jezus vindt hem in de tempel. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga nou heen en zondig niet meer, opdat jou niet iets ergers overkomt. Dan moet je zich eens even indenken, 38 jaar lang ziek. En 38 jaar lang weten, met het zwaard van Damocles boven je hoofd, dit heb ik aan mezelf te danken. Als we zo twijfelachtig zijn, dienen we ons hart, ons leven te onderzoeken. Ik ben op dit moment net klaar eigenlijk met het lezen in mijn stille tijd van het Bijbelboek Jeremia en over depressief gesproken. Jeremia mocht niet trouwen, hij mocht geen kinderen krijgen. Hij moest alleen maar oordelen over het volk uitspreken. En daarvoor werd hij gevangen gezet en in een put gegooid. En weet ik veel wat ze allemaal met hem gedaan hebben. En hij zegt over God dit. Want in Jeremia 32 vers 19. Want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen. Waarom? Wat staat erachter? Om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Ja, situaties dwingen ons ook tot zelfonderzoek. Of er in ons leven niet een weg is die aan hem voorbij gaat. Waarin we vertrouwen meer op menselijke kracht en macht dan op God. En de boze biedt ons tal van middelen en manieren aan om ons geloof en vertrouwen in de Heer Jezus af te zwakken. En Job waarschuwt ons al in Job 31 vers 1, dat hij een verbond heeft gesloten met zijn ogen. Hij wil heel bewust kijken naar bepaalde dingen, maar naar bepaalde dingen ook weer niet. En de Heer Jezus heeft daar ons op gewezen. Hij zegt in de bergrede in Matthäus 6 vers 22 tot en met 23. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw en mijn oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Ons natuurlijke oog, broeders en zusters, heeft alleen maar oog voor vijanden die ons geestelijk leven bedreigen. Voor problemen en voor gevaren. God redde een volk uit het land van de duisternis, Egypte. Hij leidde hen door een wolk en een vuurkolom en hij bracht hen bij het beloofde land. En het ontbrak dat miljoenen volk niet aan eten, aan drinken. De kleding bleef heel, de schoeisel bleef heel. En toen kwamen ze bij het beloofde land en toen stuurde Mozes 12 gidsen erop uit om dat land te gaan verkennen. Nou, daar hebben ze de tijd voor genomen en ze hebben het heel erg goed onderzocht. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, Ja, zoals God gezegd heeft, zo ziet het land er inderdaad uit. Maar zeggen 10 van de 12, veruit de meerderheid. Weet je wat we ook gezien hebben? Mensen zo groot als reuzen. En wij zijn als sprinkhanen. Het is afgelopen met ons. Weet je wie dat ook gezien had? Jozua en Caleb. Die hadden precies hetzelfde gezien. Alleen die zeiden, maar de God die ons hier aan de grens gebracht heeft, die ons geleid heeft en in de woestijn beschermd heeft tegen tal van gevaren, hij zal ons de overwinning geven. Weet u wat het resultaat was van die vergadering? Ze wilden Caleb en Jozua stenigen. En God greep in. Toen Caleb 80 jaar oud was, vroeg hij aan de Heere God, wilt u mij het gebied van Hebron geven? Caleb, weet je wel dat daar reuzen wonen? Ja hoor. Maar ik ben nog net zo krachtig en zo sterk als toen ik jong was. En zo bijzonder om te lezen in het leven van Caleb, dat hij op hoge leeftijd nog dingen inneemt voor zijn God. Kijk, daarom zegt vanavond ter afsluiting Hebreeën 12 vers 2 tegen u en tegen mij. En ik weet niet wat het leven van elke dag ons nog gaat brengen. 2 maanden geleden stonden we misschien met elkaar in de armen en hebben elkaar een nieuw gezegend jaar toegewenst. Het jaar anno domini 2020. We hebben elkaar een rijk gezegend nieuwjaar toegewenst. Maar ruim 2 maanden verder zie je dat dit nieuwe jaar alleen maar kommer en kwel met zich meebrengt. En grote zorgen voor de toekomst. En voor die van je kinderen en van je kleinkinderen, om daar maar niet over te spreken. Hoe kom je nou zo'n tijd door? Nou, door gewoon te doen wat het woord van God zegt. Hebreeën 12 vers 2, laten wij. Wie zijn die wij? Wat zijn wij door genade Gods kinderen? Laten wij met volharding, het vraagt veel van je, de wedloop lopen die voor ons ligt. En wat moeten we dan ondertussen doen? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinde van het geloof. Broeders, zusters, afsluiten. Wat hebben wij in deze eindtijd elkaar toch nodig als delen van het lichaam van Christus? Heel veel christenen zeggen, ach, ik stel eigenlijk niks voor, wat kan ik nou? Maar dan hebt u de Bijbel nooit goed gelezen, want in 1 Korinthe 12 staat dat elk kind van God minimaal 1 genadegave heeft ontvangen. Als u zegt, ik weet niet wat dat is, dan hebt u een stukje huiswerk te doen. Dan moet u God vragen, wilt u me bewust maken van datgene wat u aan mij geschonken hebt? Maar realiseert u zich dan wel dit? Er staat bij dat de Heere de mate daarvan bepaalt. Dus het kan zijn dat die aard bij het orgel meer geeft dan deze aard. Want hij weet wat wij aankunnen. Maar er staat dit bij. En die genadegave die moet tot zegen zijn voor hen die bij dat lichaam van Christus horen. Nou, we begonnen vanavond jubelend, hè? Samen in de naam van Jezus. Vindt u het een voorrecht om ook in deze Maranatenkring schouder aan schouder in Gods wijngaard te staan? Dat is Gods verlangen. Dat u er voor elkaar bent. Om als uw broeder of uw zuster het moeilijk heeft. Zoals bijvoorbeeld onze broeder Dick Wolbers. Zoveel is overkomen in de afgelopen periode. En nu zelf door ziekte geveld is. En ondanks het feit dat hij zegt, ik leef met gevouwen handen, vraagt dat ontzettend veel van hem. is het toch niet zo onbegrijpelijk als wij mensen dan soms zeggen, ik zie het even niet meer zitten. Wees dan voor hem of voor haar een Elisa. Door een kaartje te sturen, de adressen liggen achter. Door gewoon te schrijven, broeder, zuster, ik bid voor je dat je van God de genade ontvangt om staande te blijven in deze storm van je leven. En hoe kun je dat het beste doen in je eigen leven? Als het hier en nu stormt, terwijl je er ogenschijnlijk zo rustig bij zit. Nou, volg dan Davids raad op. Waar die raad staat, Psalm 16, vers 8. Zeg dan in uw concrete situatie. Ik stel mij, Psalm 16, vers 8. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Toen ik amen had gezegd, vanmorgen in de Bethelkerk in Hattem, kwam na de dienst een broeder naar me toe, die pakte mijn hand vast. Hij zei, Aart, we kunnen geen moment zonder hem. En daarom heb ik het thema voor deze dienst genoemd, zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. U hebt het goed begrepen. Dank u wel. Ja, zo zie je maar, Heer, de Heer is een waarmaker van zijn woord. Want ook de eenvoudigen slaat hij gaande. En wij zijn van nature allemaal eenvoudige mensen die mogen wandelen aan Gods hand. Amen. Dan gaan we een prachtige aloude psalm zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid.
Thank you.
Laten we samen danken. Liefdevolle Vader, we worden stil van zo'n geschiedenis. Want we herkennen ons zo vaak in die knecht van Elisa. Terwijl we eigenlijk een man Gods of een vrouw Gods moeten zijn. Want in deze lijdenstijd worden we er weer bij bepaald. Uw liefde zocht ons. Uw bloed, dat kocht ons. En nu zijn we door genade een kind van God. Sterker nog, we mogen het uitjubelen. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Vader, u weet hoezeer dit woord in ons leven op onszelf van toepassing kan zijn. Wilt u de stille naprediker zijn? En wilt u ons meegeven voor onze concrete, persoonlijke, soms zo bedreigende situaties, door ziekte, zorg, strijd of wat dan ook, misschien wel in ons eigen karakter ligt, dat we ons hoofd omhoog heffen. Want hier beneden is het niet. Maar het ware leven, lief en loven, is daar waar men Jezus ziet. Wilt u onze ogen verlichten? U bent de meest kundige oogchirurg die er is. Om onze ogen af te wenden van de omstandigheden. En ons knielend voor u te vervullen met uw licht. Uw waarheid, uw liefde, uw genade. Heer, we willen dat ook bidden voor hen, bij wie het op dit moment zo enorm stormt in het leven. Heer, eigenlijk kunnen we ons niet voorstellen waar onze broeder Dick Wolbers, die zo graag verkondigt uw liefdevolle genade, waar hij op dit moment doorheen gaat. In korte tijd 2 keer aan het graf gestaan van een geliefde dochter en van zijn geliefde vrouw. En nu alleen op dit moment ziek verder. Dan ben je geneigd om met wijlen broeder Arie Prong te zeggen, 1000 vragen komen boven. Als ik naar de hemel kijk. Als we net als deze knecht en als David onze vragen omhoog richten. Mijn broeder Arie Prong zei het al zo prachtig in dat lied. Daarom hou je vast aan het Godswoord, wat je altijd helpen zal. En daarom leggen we dit neer. De troon van uw genade. En wilt u hem datgene schenken, wat hij naar geest, naar ziel, en ook naar het lichaam nodig heeft. En wilt u bovenal bewerkstelligen dat de vreugde en de blijdschap waarmee hij altijd uw woord verkondigd heeft, nu ook in deze situatie zijn hart zullen vullen. En hij de gevouwen handen open doet om ze te openen voor u. En te vragen, Heer, verlicht ook mijn ogen in deze situatie, opdat ik niemand anders zie dan Jezus alleen. Dan bidden we voor christenen die vervolgd worden. Voor mensen die misschien de dood wachten, louter en alleen omdat ze in een land leven waar uw liefde niet gewenst is. En ze er soms een diepe prijs voor dienen te bepalen. Doe hen in de engte van de gevangenis ervaren de warmte van uw liefdevolle hart. Zodat ze ontdekken. Zij die bij ons zijn, zijn meerder dan die bij hen zijn. Heer, we bidden voor uw oogappel Israël. Misschien komen er binnenkort wel weer nieuwe verkiezingen. Want de ene partij gunt de andere het licht niet in de ogen, terwijl ze door u geroepen zijn. om aan de volken rondom, die elkaar van haat en nijd vertrappen, te laten zien wat het waard is als je leven geleid wordt door die machtige God die wij vanavond mochten bezingen. Heer, wilt u ook deze Maranatha-samenkomsten blijven zegenen? Het bordje staat, zie dat u spoedig komt. En dat merken we. Want het wordt banger in deze wereld. Angstiger. Angstaanjagend zelfs. Maar dank u wel. Want dat betrouwbare kompas in ons huis, in onze stille tijd, in onze kerken nog geopend kan en mag worden. En het ons laat zien, hand in hand met Jezus, mogen we gaan over het ruwe pad. Wat een genade om rijkelijk te bezingen. Ook in de prachtige liederen die we nog tot besluit willen zingen. Prijst hem, Jezus, de machtige redder. Dank u voor wat we vanavond uit uw milde vaderhand mochten ontvangen. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven onder het voorspel van het lied Johannes de Heer 998, drie coupletten. Prijst hem, Jezus de machtige heiland. In deze tijd, waarin bijna de hele wereld in elk land zich zorgen maakt over wat het coronavirus gaat uitrichten, zegt David in Psalm 39 tegen u en tegen mij: zie, gij, met de hoofdletter God dus, hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld. Mijn levensduur is niets voor u. Ja, ieder mens staat daar enkel een ademtocht. Ja, de mens gaat daarheen als een schaduw. Ja, als een ademtocht zuizen zij weg. Zij garen bijeen en weten niet wie het tot zich zal nemen. En dan wordt het persoonlijk. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En ik hoop ook dat dat uw getuigenis is. Mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest om ons een geest te geven van kracht en van liefde en bezonnenheid, met een ieder van ons zijn en blijven, tot het moment komt dat geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Wat een dag, broeders, zusters, zal dat zijn. Glorie voor zijn grote naam. Amen. Ga nu heen in vrede.